Hoofdstuk 5. Het gebed van de Heer. Bid u dan zo. Matteüs 6, vers 9. Het gebed van de Heer is door onze heiland twee keer gegeven. Eerst aan de menigte in de bergrede en enkele maanden later nog een keer aan de discipelen apart. De discipelen waren korte tijd bij hun Heer weg geweest. Bij hun terugkeer vonden zij hem verzonken in gemeenschap met God. Ogenschijnlijk onbewust van hun aanwezigheid, bad hij hardop verder. Het gelaat van de heiland straalde van hemelse glans. Het scheen dat hij in de directe tegenwoordigheid van de onzienlijke was. En er school een levende kracht in zijn woorden als iemand die met God sprak. De harten van de luisterende discipelen waren diep geroerd. Zij hadden bemerkt hoe vaak hij lange uren in eenzaamheid doorbracht in gemeenschap met zijn vader. Zijn dagen werden besteed aan het dienen van de menigte, die op hem aandrong, en aan het ontmaskeren van de verraderlijke spitsvondigheden van de rabbies. En deze voortdurende arbeid putte hem vaak zo totaal uit, dat zijn moeder en zijn broers en zelfs zijn discipelen vreesden dat dit hem zijn leven zou kosten. Maar wanneer hij terugkwam van de uren van gebed, die de afsluiting vormden van een vermoeiende dag, merkte zij de vredige blik in zijn gezicht, de geur van frisheid bij zijn aanwezigheid. Doordat hij uren met God doorbracht, kon hij morgen na morgen tevoorschijn komen om het licht van de hemel aan de mensen te brengen. De discipelen waren zijn uren van gebed in verband gaan brengen met de kracht van zijn woorden en zijn werken. En nu, terwijl zij luisterden naar zijn smeekbeden, vulde hun hart zich met ontzag en nederigheid. Toen hij ophield met bidden, riepen zij, overtuigd van hun eigen diepe nood, uit: Heere, leer ons bidden. Lucas 11, vers 1. Jezus geeft hen geen nieuwe vorm van gebed. Hij herhaalt wat hij de vorige keer heeft uitgelegd, alsof hij wil zeggen, jullie moeten begrijpen wat ik al gegeven heb. Dat heeft een diepe betekenis die jullie nog niet gepeild hebben. Maar de heiland beperkt ons niet tot het gebruik van precies deze woorden. Omdat hij één is met de mensheid, houdt hij hun zijn eigen ideaal van bidden voor. Het zijn woorden die zo eenvoudig zijn dat een klein kind ze kan aannemen. Tegelijk zijn ze zo omvattend dat hun betekenis zelfs door het grootste verstand nooit volledig te bevatten zal zijn. Ons wordt geleerd om tot God te komen met onze huldeblijk, om onze noden bekend te maken, onze zonden te belijden en op grond van zijn belofte aanspraak te maken op zijn barmhartigheid. Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Lucas 11, vers 2. Jezus leert ons om zijn Vader onze Vader te noemen. Hij schaamt zich niet ons broeders te noemen, Hebreeën 2, vers 11. Het hart van de heiland is zo bereid, zo gretig om ons als leden van het gezin van God te verwelkomen, dat hij in de eerste woorden die wij moeten gebruiken om God te benaderen, de verzekering opneemt dat wij in een goddelijke verhouding staan. Onze Vader. Hier is de aankondiging van die wonderlijke waarheid die zo vol bemoediging en troost is. God heeft ons lief, zoals hij zijn zoon lief heeft. Dat heeft Jezus gezegd in het laatste gebed voor zijn discipelen. U hebt hen lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Johannes 17, vers 23. De wereld die door Satan is opgeëist en waardoor hij met wrede tirannie heeft geheerst, heeft de Zoon van God door een grote, roemrijke daad in zijn liefde omsloten en opnieuw verbonden met de troon van de Heere. Serafs en serafs en de ontelbare menigte uit alle ongevallen werelden zongen lofzangen voor God en voor het Lam toen deze overwinning zeker was. Zij verheugden zich dat de weg was vrijgemaakt tot redding van het gevallen geslacht en dat de aarde verlost zou worden van de vloek van de zonde. Hoeveel meer zouden die mensen zich moeten verheugen die het voorwerp zijn van zo'n onzagwekkende liefde? Hoe kunnen we ooit twijfelen en ooit onzeker zijn en het gevoel hebben dat we wezen zijn? Juist omwille van de mens die de wet had overtreden, heeft Jezus de menselijke natuur aangenomen. Hij werd als één van ons met het doel dat wij eeuwige vrede en zekerheid zouden hebben. We hebben een advocaat in de hemel. En ieder die hem aanneemt als zijn persoonlijke heiland, wordt niet als een wees achtergelaten om de last van zijn eigen zonde te dragen. Geliefde, wij zijn nu kinderen van God. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Althans, wanneer wij hem belijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. 1 Johannes 3 vers 2, Romeinen 8 vers 17. De allereerste stap in het naderen tot God is de liefde die hij voor ons heeft te kennen en erin geloven. 1 Johannes 4 vers 16. Want door de aantrekkingskracht van zijn liefde worden wij ertoe geleid tot hem te komen. Het waarnemen van Gods liefde bewerkt het afstand doen van zelfzucht. Doordat wij God onze Vader noemen, erkennen wij al zijn kinderen als broeders en zusters. Wij zijn allemaal onderdeel van het grote netwerk van de mensheid, allemaal leden van één gezin. In onze smeekbeden moeten wij zowel onze naasten opnemen als onszelf. Niemand bidt op de juiste manier wanneer men voor zichzelf alleen een zegen zoekt. Jezus heeft gezegd: de oneindige God maakt het tot een voorrecht om met de naam Vader tot hem te naderen. Begrijp goed wat dit allemaal inhoudt. Geen enkel aardse ouder heeft een dwalend kind ooit zo ernstig gesmeekt als hij die u gemaakt heeft de overtreder smeekt. Geen menselijke, liefdevolle belangstelling heeft ooit de onboetvaardige met zulke tedere uitnodigingen achterna gelopen. God woont op alle plaatsen. Hij luistert naar elk gebed dat opgezonden wordt. Hij proeft het verdriet en de teleurstellingen van iedere ziel. Hij let op hoe vader en moeder, zuster, vriend en naaste behandeld worden. Hij zorgt voor onze noden. En zijn liefde, barmhartigheid en genade stromen voortdurend om in onze behoeften te voorzien. Maar als u God uw Vader noemt, erkent u dat u zijn kind bent, die door zijn wijsheid geleid moet worden en die in alle dingen gehoorzaam moet zijn, opdat u weet dat zijn liefde geen verandering kent. Dan aanvaardt u zijn plan voor uw leven. Als kind van God zult u zijn eer hoog houden, zijn karakter, zijn gezin, zijn werk, als voorwerpen van uw diepste belangstelling. Het zal een vreugde voor u zijn om uw verhouding tot uw Vader en tot ieder lid van zijn gezin te erkennen en in ere te houden. U zult zich verheugen om iets te doen, hoe nederig ook, dat gericht zal zijn op zijn eer of op het welzijn van uw medegezinsleden. Die in de hemelen zijt, hij die Christus ons beveelt te zien als onze Vader, is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Psalm 115, vers 3. In zijn zorg mogen wij veilig rusten en zeggen: op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Psalm 56, vers 4. Uw naam worden geheiligd. Matteüs 6, vers 9. Voor het heiligen van de naam van de Heeren is het noodzakelijk dat de woorden waarmee wij over het opperwezen spreken met eerbied wordt uitgesproken. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend, Psalm 111, vers 9. Wij mogen nooit op enige manier lichtvaardig omgaan met de titel of benaming van de Godheid. In het gebed treden wij de spreekkamer van de Allerhoogste binnen. Wij behoren dan ook met heilig ontzag voor hem te verschijnen. Engelen omhullen hun gezicht in zijn vertegenwoordigheid. De cherubs en de stralende en heilige serafs naderen met plechtige eerbied tot zijn troon. Hoeveel te meer behoren wij, eindige, zondige wezens, eerbiedig voor hem, onze maker, te verschijnen? Maar het heiligen van de naam van de Heere betekent veel meer dan dit. Wij kunnen, net als de Joden in de tijd van Christus, naar buiten toe de grootste eerbied voor God tonen en zijn naam toch voortdurend ontheiligen. De naam van de Heeren is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Exodus 34, vers 5 tot 7. Over de gemeente van Christus staat geschreven: zo zal men haar noemen, de Heere onze gerechtigheid. Jeremia 33, vers 16. Deze naam wordt op iedere volgeling van Christus gelegd. Deze naam is de erfenis van ieder kind van God. De gezinsleden worden naar de Vader genoemd. De profeet Jeremia bad in een tijd van grote wanhoop en benauwdheid voor Israël: Heren, uw naam is over ons uitgeroepen. Laat ons niet aan ons lot over. Jeremia 14, vers 9. De naam wordt door de engelen in de hemel geheiligd, door de bewoners van de werelden die niet ten val zijn gekomen. Wanneer u bidt, uw naam worden geheiligd, vraagt u dat deze naam in deze wereld geheiligd mag worden in u. God heeft u voor mensen en engelen als zijn kind aangenomen. Bid dat u geen oneer zult aandoen aan de goede naam die over u is uitgeroepen. Jacobus 2, vers 7. God zendt u als zijn vertegenwoordiger de wereld in. In elke handeling in uw leven moet u de naam van God openbaar maken. Deze bede roept u op om zijn karakter te bezitten. U kunt zijn naam niet heiligen. U kunt hem niet aan de wereld voorstellen, tenzij u in leven en karakter een voorbeeld bent van het leven en het karakter van God. Dat kunt u alleen doen door het aannemen van de genade en de gerechtigheid van Christus. Uw koninkrijk komen, Matteüs 6, vers 10. God is onze Vader, die ons lief heeft en voor ons zorgt als zijn kinderen. Hij is ook de grote koning van het heelal. De belangen van zijn koninkrijk zijn onze belangen. Wij moeten werken voor de opbouw van dit koninkrijk. De discipelen van Christus keken uit naar de onmiddellijke komst van het koninkrijk van zijn heerlijkheid. Maar doordat hij hun dit gebed gaf, leerde Jezus hen dat het koninkrijk niet toen gevestigd zou worden. Zij moesten bidden voor zijn komst als een gebeurtenis die nog te komen stond. Maar deze bede was voor hen ook een verzekering. Zij zouden de komst van het koninkrijk in hun dagen niet aanschouwen. Maar het feit dat Jezus hen ervoor liet bidden, is het bewijs dat het op Gods tijd zeker zal komen. Het koninkrijk van Gods genade wordt nu gevestigd, nu harten die vol met zonde en opstandig waren, zich van dag tot dag onderwerpen aan de opperheerschappij van zijn liefde. Maar de volledige totstandkoming van het koninkrijk van zijn heerlijkheid zal pas zijn bij de tweede komst van Christus naar deze wereld. Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan de volken van de heiligen van de Allerhoogste. Daniël 7, vers 27. Wij zullen het koninkrijk beërven dat voor hen is bereid, vanaf de grondlegging van de wereld. Matteüs 25, vers 34. En Christus zal zijn grote macht op zich nemen en hij zal regeren. De poorten in de hemel zullen opnieuw wijd opengaan en samen met 10.000 × 10.000 tallen en 1.000 × 1.000 tallen heiligen zal onze Heil naar voren treden als Koning der Koningen en Heer der Heren. De Heere Emmanuel zal tot koning worden over de hele aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Zacharias 14, vers 9. De tent van God zal bij de mensen zijn en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Openbaring 21, vers 3. Maar voordat dit komt, zegt Jezus, dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. Matteüs 24, vers 14. Het koninkrijk komt niet voordat de goede tijding van zijn genade over heel de aarde is verspreid. Daarom verhaasten wij de komst van zijn koninkrijk wanneer wij onszelf aan God geven en andere zielen voor hem winnen. Alleen die mensen die zich aan zijn dienst wijden en zeggen, hier ben ik, zend mij, Jesaja 6, vers 8, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde mogen ontvangen en een erfdeel onder de heiligen, Handelingen 26, vers 18. Alleen zij bidden in oprechtheid, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Matteüs 6, vers 10. De wil van God komt tot uitdrukking in de voorschriften van zijn heilige wet. En de grondbeginselen van deze wet zijn de grondbeginselen van de hemel. De engelen in de hemel reiken niet tot hogere kennis dan dat zij de wil van God kennen en zijn wil doen in de hoogste dienst waaraan zij hun krachten kunnen geven. Maar in de hemel wordt geen dienst verricht in een geest van wettische plicht. Toen de Satan in opstand kwam tegen de wet van de Heere, was de gedachte dat er een wet was voor de engelen bijna het zich realiseren van iets ondenkbaars. De engelen zijn in hun dienen niet als dienstknechten, maar als zonen. Er bestaat de volmaakte eenheid tussen hen en hun schepper. Gehoorzaamheid is voor hen geen slaafse eentonigheid. De liefde tot God maakt hun dienst tot vreugde. Daarom echoen in elke ziel waarin Christus, de hoop van de heerlijkheid, woont, zijn woorden: Ik vind er vreugde in, mijn God, uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Psalm 40, vers 9. De bede: Uw wil geschieden, zowel in de hemel als ook op de aarde, is een gebed dat er een eind gemaakt zal worden aan de heerschappij van het kwaad hier op de aarde, en de zonde voorgoed vernietigd zal worden, en het koninkrijk van de gerechtigheid gevestigd zal worden. Dan zal zowel op aarde als in de hemel al het welbehagen van zijn goedheid vervuld zijn. 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Matthäus 6 vers 11. De eerste helft van het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, gaat over de naam, het koninkrijk en de wil van God. Dat zijn naam geëerd mag worden, zijn koninkrijk gevestigd en zijn wil uitgevoerd. Als u zo de dienst aan God tot uw eerste belang hebt gemaakt, mag u vol vertrouwen vragen dat u in eigen noden zal worden voorzien. Wanneer u uw eigen ik hebt afgezworen en uzelf aan Christus gegeven hebt, behoort u tot het gezin van God en alles in het Vaderhuis is voor u bestemd. Alle schatten van God liggen voor u open, zowel de wereld die er eerst is als de wereld die komt. De dienst van engelen, de gaven van zijn geest, de arbeid van zijn dienaren, het is allemaal voor u. De aarde, met al wat daarop is, is voor u voor zoverre u er goed kan doen. Zelfs de vijand van de goddelozen zal een zegen blijken te zijn, doordat u klaarstoomt voor de hemel. Als u van Christus bent, dan geldt alles is van u. 1 Korinthe 3, vers 23 en 21. Maar u bent als een kind dat nog geen zeggenschap over zijn erfenis heeft gekregen. God vertrouwt u uw kostbare bezit niet toe, omdat de Satan u anders met zijn sluwe streken zou verleiden, zoals hij bij de eerste paar in het Hof van Eden heeft gedaan. Christus bewaart deze erfenis voor u, veilig buiten het bereik van de verderver. Net als een kind zult u dag aan dag ontvangen wat u dagelijks nodig heeft. Elke dag moet u bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood. Wees niet ontmoedigd wanneer u niet genoeg hebt voor morgen. U hebt de zekerheid van zijn beloften. Zo zult u in het land wonen en waarlijk, u zult gevoed worden, zegt David. Psalm 37, vers 3. Ik ben jong geweest en nu ben ik oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. Psalm 37, vers 25. Die God die de raven zond om Elia bij de beek van Krit te voeren, zal niet één van zijn trouwe, zelfopofferende kinderen voorbijgaan. Er wordt geschreven over hem die rechtvaardig wandelt. Zijn brood zal hem worden gegeven en zijn water is hem verzekerd. Jesaja 33, vers 16. Zij worden niet beschaamd ten tijde van het kwaad. In dagen van honger worden zij verzadigd. Psalm 37, vers 19. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor ons alles overgegeven heeft, ook ons met hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8, vers 32. Hij die de zorgen en de angsten verlichten van zijn moeder die weduwe was geworden en die haar hielp voor het gezin in Nazareth te zorgen, leeft mee met elke moeder in haar worsteling om haar kinderen te voeden. Hij die medelijden had met de menigte, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, Matthäus 9, vers 36, heeft nog steeds medelijden met de armen die lijden. Zijn hand is zegenend naar hen uitgestrekt. En juist in het gebed dat hij aan zijn discipelen gaf, leert hij ons om de armen te gedenken. Wanneer wij bidden, geef ons heden en ons dagelijks brood, dan vragen wij dit zowel voor anderen als voor onszelf. En we erkennen wat God aan ons geeft niet alleen voor onszelf is. God vertrouwt het ons toe, zodat wij de hongerigen zullen voeden. In zijn goedheid heeft hij het voor de armen bereid, Psalm 68, vers 10. En hij zegt: Wanneer u middag- of avondmaaltijd houdt, vraag dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en ook niet uw familieleden of rijke buren. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan de armen, verminkte, kreupelen en blinden uit. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Lucas 14, vers 12 tot 14. God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u, zodat u, die in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn tot elk goed werk. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 2 Korinthe 9, vers 8 en 6. Het gebed om dagelijks brood omvat niet alleen voedsel om het lichaam in stand te houden, maar ook het geestelijk brood dat de ziel voedt tot het eeuwige leven. Jezus gebiedt ons: werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Johannes 6, vers 27. Hij zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Vers 51. Onze heiland is het brood des levens. En door zijn liefde voor ogen te houden, door deze in onze ziel te ontvangen, voeden wij ons met het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wij ontvangen Christus door zijn woord. En de Heilige Geest is gegeven om het woord van God voor ons begrip te openen en om zijn waarheden in ons hart te doen landen. Wij moeten dagelijks bidden dat wanneer wij zijn woord lezen, God zijn geest zal zenden om ons de waarheid te openbaren die onze ziel zal sterken voor wat wij die dag nodig hebben. Door ons te leren elke dag te vragen om wat wij die dag nodig hebben, zowel tijdelijke als geestelijke zegeningen, heeft God de bedoeling het goede voor ons tot stand te brengen. Hij wil dat wij beseffen hoe afhankelijk wij zijn van zijn voortdurende zorg. Want hij probeert ons in zijn gemeenschap te trekken. In deze gemeenschap met Christus zullen wij door gebed en studie van de grote en kostbare waarheden van zijn woord als hongerige zielen gevoed worden. En als dorstigen zullen wij verfrist worden bij de bron des levens. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. Lucas 11, vers 4. Jezus leert dat wij alleen vergeving van God kunnen ontvangen wanneer wij anderen vergeven. Het is de liefde van God die ons tot hem trekt. En die liefde kan onze harten niet raken zonder dat wij liefde krijgen van onze broeders en zusters. Na het afsluiten van het gebed van de Heer voegde hij toe: als u de mensen hun misdaden vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal uw Vader uw misdaden ook niet vergeven. Matteüs 6, vers 14. Iemand die niet vergevingsgezind is, sluit precies het kanaal af waardoor hij zelf barmhartigheid van God kan ontvangen. Wij moeten niet denken dat tenzij degenen die ons hebben gekwetst hun fout belijden, wij gerechtigd zijn om hun onze vergeving te onthouden. Het is zonder twijfel aan hen om zich door berouw en belijdenis in hun hart te verootmoedigen. Maar wij moeten een geest van medeleven hebben tegenover die mensen die tegenover ons overtreden hebben, of zij nu hun fouten belijden of niet. Hoe ernstig zij ons ook verwond hebben, wij mogen onze grieven niet koesteren of medelijden hebben met onszelf over onze verwondingen. Maar zoals wij hopen vergeven te worden voor onze overtredingen tegenover God, zo moeten wij ieder vergeven die ons kwaad gedaan heeft. Maar vergeving heeft een bredere betekenis dan velen veronderstellen. Als God de belofte geeft dat hij veelvuldig vergeven zal, dan voegt hij daaraan toe alsof de betekenis van die belofte alles overtrof wat wij kunnen begrijpen. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55, vers 7 tot 9. Gods vergeving is niet alleen maar een juridische handeling, waarbij hij ons ontslaat van rechtsvervolging. Het is niet alleen vergeving van onze zonden, maar ook het ons herstellen van onze zonden. Het is het uitstromen van verlossende liefde die het hart verandert. David had de juiste opvatting over vergeving toen hij bad: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51, vers 12. En ergens anders zegt hij: zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Psalm 103, vers 12. God gaf zichzelf in Christus voor onze zonden. Hij onderging de wrede dood aan het kruis, droeg voor ons de schuldenlast. Hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen, 1 Petrus 3, vers 18, zodat hij ons zijn liefde kon openbaren en ons tot zich kon trekken. En hij zegt: maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Efeze 4, vers 32. Laat Christus, het goddelijke leven, in u wonen en laat Christus door u heen de liefde openbaren die van hemelse oorsprong is, die hulpelozen met hoop inspirerend zal en hemelse vrede zal geven aan het hart dat door zonde verwond is. Wanneer wij tot God komen, dan is dit de voorwaarde die ons op de drempel gesteld wordt. Wanneer wij van Hem barmhartigheid ontvangen, stellen wij onszelf beschikbaar om Zijn genade aan anderen te openbaren. Het enige wat voor ons essentieel is, is om de vergevende liefde van God te kunnen ontvangen en door te geven in de liefde die Hij voor ons heeft te kennen en te geloven. 1 Johannes 4, vers 16. De Satan werkt via alle misleidingen waarover hij kan beschikken, zodat wij de liefde niet zullen kunnen waarnemen. Hij wil ons zo ver brengen dat wij denken dat onze fouten en overtredingen zo ernstig zijn dat de Heer geen acht zal slaan op onze gebeden en dat Hij ons niet zal vergeven en behouden. In onszelf zien wij niets anders dan zwakheid, niets wat ons bij God kan aanbevelen. En de Satan vertelt ons dat het geen zin heeft. Wij kunnen de gebreken aan ons karakter niet verhelpen. Als wij proberen tot God te komen, zal de vijand fluisteren: het heeft voor jou geen zin om te bidden. Heb jij niet tegen God gezondigd en je eigen geweten geweld aangedaan? Maar wij mogen de vijand vertellen dat het bloed van Christus zijn Zoon reinigt van alle zonde. 1 Johannes 1, vers 7. Wanneer wij van mening zijn dat wij gezondigd hebben en daarom niet kunnen bidden, dan is het juist tijd om te bidden. We mogen beschaamd zijn en diep vernederd, maar we moeten bidden en geloven. Dit is een betrouwbaar woord en alle waarneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken, van wie ik het voornaamste ben, 1 Timotheus 1, vers 15. Vergeving, verzoening met God, komt niet tot ons als beloning voor onze werken. Zij wordt niet gegeven op grond van de verdiensten van de zondige mensen. Maar zij is een geschenk aan ons die zijn rechtsgrond heeft in de smetteloze gerechtigheid van Christus. Wij moeten niet proberen onze schuld te verminderen door onze zonde goed te praten. Wij moeten Gods inschatting over de zonde accepteren. En dat is een heel ernstige. Alleen Golgotha kan deze verschrikkelijke gruwel van de zonde onthullen. Als we onze eigen schuld zouden moeten dragen, zou het ons verpletteren. Maar de zondelozen heeft onze plaats ingenomen, hoewel hij het niet verdiende. Maar hij heeft onze ongerechtigheid gedragen. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9. Wat een heerlijke waarheid! Hij is rechtvaardig tegenover zijn eigen wet, en ook de rechtvaardigmaker van allen die in Jezus geloven. Wie is een God gelijk aan u, die de ongerechtigheid vergeeft en die voorbijgaat aan de overtredingen van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Micha 7, vers 18. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de bozen. Matthäus 6, vers 13. Verzoeking is verlokking tot zonden, en die komt niet van God, maar van de Satan en vanuit de slechtheid van ons eigen hart. God immers kan niet verzocht worden met het kwaden, en hij zelf verzoekt niemand. Jakobus 1, vers 13. Satan probeert ons in verzoeking te leiden, zodat de slechtheid van ons karakter voor mensen en engelen onthuld wordt, en zodat hij ons als zijn eigendom kan opeisen. In de symbolische profetie in Zacharia staat de Satan aan de rechterhand van de engel van de Heer. Hij klaagt Joshua, de hoge priester, aan, die met vuile kleren bekleed is en verzet zich tegen het werk dat de engel voor hem wil doen. Dit is typerend voor de houding van de Satan tegenover iedere ziel die Christus tot zich wil trekken. De vijand leidt ons tot zonden en daarna klaagt hij ons voor het hemelsheelal aan als de liefde van God onwaardig. Maar de Heere zei echter tot Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkoos zal u bestraffen. Is hij niet een stuk brandhout uit het vuur gerukt? En tot Jozua zei hij, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestgewaden aantrekken. Zacharia 3, vers 1 tot 4. God tracht in zijn grote liefde de kostbare genadegaven van zijn geest in ons tot ontwikkeling te brengen. Hij laat toe dat wij hindernissen, vervolging en moeite tegenkomen. Niet als vloek, maar als de grootste zegeningen voor ons leven. Elke verzoeking die wij weerstaan en elke beproeving die wij dapper hebben gedragen, levert ons nieuwe ervaring op en helpt ons vooruit in het opbouwen van ons karakter. De ziel die door goddelijke kracht verzoeking weerstaat, laat zien aan de wereld en aan het hemelsheelal hoe werkzaam de genade van Christus is. Maar hoewel we ons niet door beproevingen moeten laten ontmoedigen, hoe bitter die ook zijn, moeten we bidden dat God niet zal toelaten dat wij daar terechtkomen waar wij zullen worden weggetrokken door de verlangens van onze eigen slechte hart. Doordat wij het gebed opzenden dat Christus ons gegeven heeft, geven wij onszelf over aan Gods leiding en vragen wij Hem om ons op veilige paden te leiden. Wij kunnen dit gebed niet oprecht bidden en daarna toch allerlei wegen van onze eigen keuze bewandelen. Wij zullen dan wachten tot Zijn hand ons leidt. Wij zullen luisteren naar Zijn stem die zegt, dit is de weg, bewandel die. Jesaja 30, vers 21. Het is niet veilig voor ons stil te staan om na te denken over de voordelen die te behalen zijn door toegeven aan de ingeving van de Satan. Zonde betekent oneer en rampspoed voor iedere ziel die daaraan toegeeft. Maar zonde is van nature verblindend en misleidend en zal ons verlokken met vleiende influisteringen. Als wij ons op het grondgebied van Satan wagen, missen wij de verzekering dat wij tegen zijn macht beschermd zullen worden. Zover als het aan ons ligt, moeten wij elke toegangsweg, waardoor de verzoeker toegang tot ons kan krijgen, afsluiten. Het gebed leidt ons niet in verzoeking, is op zichzelf al een belofte. Als wij onszelf aan God toevertrouwen, hebben wij deze verzekering. God is u getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook een uitkomst geven om het te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10, vers 13. De enige beveling tegen het kwaad is de inwoning van Christus in het hart door het geloof in zijn gerechtigheid. Omdat er zelfzucht in ons hart bestaat, heeft verzoeking macht over ons. Maar als wij de grote liefde van God aanschouwen, wordt ons de afschuwelijke en weerzinwekkende karakter van zelfzucht duidelijk gemaakt en wij verlangen dat deze uit onze ziel wordt verdreven. Wanneer de Heilige Geest Christus verheerlijkt, worden onze harten verzacht en onderworpen. De verzoeking verliest haar macht en de genade van Christus vormt het karakter om. Christus zal nooit iemand in de steek laten waarvoor hij gestorven is. Iemand kan wel hem verlaten en door verzoekingen worden overweldigd, maar Christus kan zich nooit afwenden van iemand voor wie hij de losprijs van zijn eigen leven heeft betaald. Kon onze geestelijke blik maar aangescherpt worden, dan zouden we de zielen zien, gebukt vanwege de onderdrukking, met droefheid beladen, neergedrukt als een wagen vol met schoven. Ze staan op het punt om ontmoedigd te sterven. Wij zouden engelen zien die snel komen aanvliegen om deze verzochte mensen te helpen, die als het ware op de rand van de afgrond staan. De engelen uit de hemel dringen de legermachten van het kwaad terug die deze zielen omsingelen en leiden hen om hun voeten op het zekere fundament te zetten. De veldslagen die tussen de twee legers woeden, zijn net zo reëel als de veldslagen die door de legers van deze wereld worden uitgevochten. En van de uitkomst van dit geestelijk conflict hangt de eeuwige bestemming van velen af. Tot ons wordt, net als tot Petrus, dit wordt gesproken. De Satan heeft u alle opgeëist om te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Lucas 22, vers 31 en 32. God zij dank, Wij worden niet aan onszelf overgelaten. Hij die de wereld zo heeft liefgehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3, vers 16, zal ons niet in de steek laten in de strijd met de tegenstander van God en de mensen. Hij zegt, ik geef u de macht om op de slangen en de schorpioenen te trappen en macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade doen. Lucas 10, vers 19. Leef in verbinding met de levende Christus en hij zal u stevig vasthouden met een hand die nooit zal loslaten. Ken en geloof de liefde die God voor u heeft en u bent veilig. Die liefde is een fort die doordringbaar is voor alle misleidingen en aanvallen van de Satan. De naam van de Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. Spreuken 18, vers 10. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Matthäus 6, vers 13. De laatste zin van het gebed van de Heer wijst als de eerste zin op onze Vader, die verheven is boven alle macht en gezag en elke naam. De Heiland hield de jaren voor ogen die zich voor zijn discipelen uitstrekten. Die lagen niet, zoals zij gedroomd hadden, in de zonneschijn van wereldse voorspoed en eer. Het zouden donkere jaren zijn vanwege de stormen van haat van mensen en vanwege de woede van de Satan. Te midden van nationale strijd en nationaal verval zouden de voetstappen van de discipelen door gevaren omringd zijn. En hun hart zou vaak van angst bevangen zijn. Zij zouden zien dat Jeruzalem verwoest werd, de tempel weggevaagd, de tempeldienst voorgoed beëindigd en Israël verstrooid over alle volken als wrakhout op een verlaten strand. Jezus zei, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën, Matthäus 24, vers 6 tot 8. Toch hoefden Christusvolgelingen niet bang te zijn dat hun hoop verloren zou gaan, of dat God de aarde in de steek gelaten zou hebben. De macht en de heerlijkheid behoren hem toe, en zijn grote bedoeling gaat nog steeds ongehinderd voort naar zijn einddoel. In het gebed dat hun dagelijkse behoeften weergeeft, werden de discipelen van Christus erop gewezen over alle macht en overheersing door het kwaad heen te kijken naar de Heer hun God, die hun Vader en eeuwige vriend is en wiens koninkrijk heerst over alle anderen. De val van Jeruzalem was symbolisch voor de uiteindelijke val die de wereld zou overkomen. De profetieën, die gedeeltelijk vervuld werden in de val van Jeruzalem, zijn van nog directe toepassing op de eindtijd. We staan nu op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Er staat ons een crisis te wachten waarvan de wereld nog nooit getuige is geweest. Maar lieflijk komt tot ons de verzekering, net als tot de eerste discipelen, dat Gods koninkrijk over alle anderen heerst. De loop van de komende gebeurtenissen ligt in de hand van onze Maker. De majesteit van de hemel beschikt over de bestemming van de volken en heeft de belangen van zijn gemeenten onder zijn hoede. De goddelijke leraar zegt tot iedere helper bij de voltooiing van zijn plannen, zoals hij tegen Koren zei, ik gorde u, hoewel u mij niet kende. Jesaja 45, vers 5. In het visioen van de profeet Ezechiël was er een verschijning van een hand onder de vleugels van de cherubs. Dit is om zijn dienaren te leren dat het goddelijke kracht is die hen doet slagen. Wie door God als zijn boodschappers gebruikt worden, moeten niet denken dat zijn werk van hun afhankelijk is. Het wordt niet aan eindige wezens overgelaten om deze last aan verantwoordelijkheid te dragen. Hij die niet sluimert, die voortdurend aan het werk is om zijn plannen te voltooien, zal zijn werk uitvoeren. Hij zal de bedoeling van goddelijke mensen verijdelen. De overleggingen van wie onheil tegen zijn volk beraamt, zal hij in verwarring brengen. Hij, koning en heer van de legermachten, zetelt tussen de cherubs. En te midden van strijd en tumult van naties blijft hij steeds over zijn kinderen waken. Hij die in de hemel regeert is onze heiland. Hij stelt een maat aan elke beproeving. Hij houdt het vuur van de oven in de gaten waarin iedere ziel beproefd moet worden. als de bolwerken van koningen omvergeworpen zullen zijn, als de pijlen van zijn troon de harten van zijn vijanden zullen doorboren, zal zijn volk veilig zijn in zijn handen. Van u, o Heren, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Van u is de heerschappij, o Heren. In uw hand is sterkte en kracht, en gij hebt in uw macht een ieder groot en sterk te maken. 1 Kronieken 29, vers 11 en 12.